Lieve luisteraars, voordat we met de podcast beginnen, even een oproep. Abonneer je nou even op ons kanaal en laat een beoordeling achter. Bij bijvoorbeeld Spotify druk je op de button volgen. Kost je niks, geen geld en geen tijd. Kleine moeite, groot gebaar. Je helpt ons er enorm mee. Dat mag je nu doen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, hartstikke bedankt. Ook namens Cornel. Dan gaan we nu naar een nieuwe aflevering van de podcast Kind van de Jaren 90. Veel luisterplezier. Ik ben Remco. Ik luisterde naar Notorious B.I.G.
Ik ben Cornel en ik luisterde naar Nirvana.
Ik droeg Nike & Max.
En ik droeg Airwalks.
Ik keek Jerry Springer.
En ik keek naar ook dat nog.
Maar we zijn allebei kind van de jaren 90.
Vanaf Museumwerf Vreeswijk komen we elke aflevering met iets dat ons terugbrengt naar onze favoriete jaren 90. En Remco, we doen het elke week met een gast. Ja. Welke gast hebben we deze keer?
Nou, vandaag hebben we Frank Helmink te gast.
Oh, Frank Helmink. Vertel, want die naam is natuurlijk niet iets wat mij meteen een lampje doet branden.
Het is geen familie van Helen Helmink.
Niet de eerste, niet de tweede?
Nee, het is de directeur van Buma Cultuur.
Oké, okay, en ja, hoe gaan
op dit moment.
Op dit moment. En hoe gaan we naar de jaren 90?
Nou, in de jaren 90 was Frank de programmadirecteur van TMF.
Kijk, ja, nou heb je me.
Ja, TMF.
Ik heb vele uren op de bank gelegen. Ik had niks te doen. TMF op.
En naar wie keken we allemaal?
Ik keek naar... Naar Fabienne.
Ja.
Ik keek naar Sylvana.
Bridget.
Bridget Maasland, zeker weten.
Ja, was wel mijn favoriet, man, Bridget.
Echt waar?
Ja, mooie vrouw.
Zeker, ja. Zeker. Maar mijn favoriet was Wet n Wild.
Ja, en waarom?
Ja, ik ben van de gitaarmuziek natuurlijk. Ja. En dat was altijd even, volgens mij was het een uurtje. En daar kwam Mad Dog kwam voorbij en Sick of Dole, weet ik nog. En allemaal Tool en allemaal toffe dingen.
Volgens mij heeft Frank Helmink dat programma bedacht.
En volgens mij heeft hij het niet bedacht. Volgens mij is hij daar ingestapt nadat hij het na een maandje over had genomen.
Maar hij heeft er wat mee te maken.
Zeker, zeker. Hij heeft er grote invloed op gehad, want hij is eigenlijk een metalhead.
Ja, want hij is ook schrijver geweest bij het magazine Oor.
Zeker, dus dat ging ook over harde muziek. Maar ik denk dat we hem straks aan de tand gaan voelen. Wat denk jij?
Ik heb er zin in.
Ik heb er ook zin in. En na het gesprek gaan we natuurlijk naar ons vaste item. Ja. Legacy of Music, waarin we elke aflevering een 90s hit bespreken.
Kan niet wachten. Gaan we vertellen welk nummer we gaan bespreken? Of?
Natuurlijk niet.
Nee, blijven hangen, mensen.
En nog even dit. Ben je nou net vergeten? Of is het je niet gelukt om ons te volgen op Spotify of op jouw favoriete streamingsdienst? Doe dat dan nu nog even. En vergeet ook niet onze socials, Facebook, Instagram, X en TikTok te checken. Kind van de jaren 90 of kindvandejaren90.nl. Enorm bedankt. En dikke tip. Check ook Nostalgia Events. Nostalgia-events.nl. En dan gaan we nu naar het gesprek. Terug naar die mooie jaren 90. Black, white and color. Rock, soul and house. Hits, tips and classics. The Music Factory. Music, movies and lifestyle. All on one channel. The Music Factory. Hallo Frank.
Goedendag.
Zit je bij ons aan tafel. De luisteraars hebben allemaal gehoord wie je bent. En jij was voor mij... Ja, was je toch een van de steunpilaren zonder dat ik wist wie dat was. Dat was namelijk als ik op de bank lag, uitgeteld. Dan zette ik de tv aan en dan keek ik naar TMF.
Ja.
En dat was jouw domein.
Dat deed ik ook nog wel eens, inderdaad.
Ja, en eigenlijk willen we vooral weten, Remco, denken van hoe kom je bij TMF terecht?
Nou, het grappige is, ik heb schooljournalistiek gedaan in Tilburg. En dat duurde eventjes, maar op een gegeven moment was het klaar, ergens in de zomer. En ik schreef al als een soort van hobbyist voor Oor over metal bandjes en dat soort dingen. En ik haalde altijd de nieuwe bandjes van waar ik over wilde schrijven. Die haalde ik eigenlijk van een programma op MTV op zondagavond, Headbangers Ball.
Ja.
En toen ik op een gegeven moment de tv aanzette op zondag in mijn Tilburg studentenkamer en ik in één keer Rick van Veldhuizen zag met de Clipperaden Top 30, dacht ik, wacht even, hier is iets veranderd. En uiteindelijk bleek dus dat TMF op de plek van MTV was gekomen.
Ja, ik weet het ook nog, ja. En 's nachts?
Ja, in één keer uit het niets. En dat was natuurlijk per stad ging dat.
Was dat een soort live show op een podiumpje?
Ja, maar het ging volgens mij per stad. Dus het is ooit begonnen. Ja, en dan werd er gewoon bij iedere stad of ieder dorp of iedere gemeente werd onderhandeld over een plek. En ik heb toen uiteindelijk uit een soort van, weet ik veel, baldadigheid. Want ik was net weer doorgegaan met een studie. Ik denk, ik wil nog niet werken. Ik ben dan maar 23, 24. Toen heb ik een brief geschreven naar Lex Harding.
De grote baas.
Van joh, het zou wel tof zijn als er een metalprogramma, als je dan toch op de kabel komt met deze zender, dan moet je wel een metalprogramma hebben. Niet alleen maar klippenradenachtige dingetjes.
Dus je hebt Wet n Wild bedacht?
Nou, er was dus, bleek, dat had ik alleen nog niet gezien, er was dus wel Wet n Wild, ja. Maar dat was natuurlijk een programma met alleen maar Guns N' Roses en Bon Jovi.
Ruud de Wild, toch?
En Ruud de Wild.
Ja, ja, ja.
En toen heb ik een gesprek gehad bij Lex Harding, waar ik ook nog te laat voor kwam, weet ik nog. En eigenlijk heeft hij toen 3 kwartier gepraat en aan het einde gevraagd, nou ja, wil je hier een paar dagen in de week komen? En dan moest een soort van testje moest ik ook nog doen.
Ja.
Met Ewart van der Horst. En die is later eindredacteur geworden van dit programma met van Eva Jinek en weet ik veel. Dus daarmee heb ik een, volgens mij was het een documentaire over Bon Jovi of zo, moeten maken als een redacteur.
Moeten maken voelt als...
Nou ja, dat is niet een band waar ik nou het meest geïnteresseerd in ben.
Het is een band als je tegen mensen zegt, ik hou van gitaarmuziek, dan denk je, je houdt van Bon Jovi en dat is dan precies waar je niet van houdt.
Als ik zeg tegen mensen, ik hou van metal, en dan is altijd de vraag, oh, Van Halen en dat soort dingen. Nou, dat is precies niet... of Rammstein vind ik ook wel te soft, maar ja, dat is mijn afwijking.
Welke bands wel?
Nou, ik zit nu, het rare, ik was een tijdje, lag ik een beetje stil, als in dat ik eigenlijk niks nieuws meer kon vinden. Maar de laatste jaren is er een soort van nieuwe generatie opgekomen. Dus echt jonge gasten die met name die deathcore een nieuwe draai hebben gegeven, die echt zo vet is.
Lorna Shore en dat soort dingen.
Lorna Shore en Chelsea Green en Signs of the Swarm en al die bands.
Het is wel wat wij als vrienden HAVO-muziek noemen. En dat bedoel ik eigenlijk dat...
Het is heerlijk. Het is heerlijk. Het is gewoon beuken. En het werkt ook op de end. Want ik ben laatst naar Jera Open Air geweest. Een hele dag in de regen. Precies die dag dat er alleen maar modder was en weet ik veel.
Ja, ja, ja.
Ook nog bijna gestikt in een broodje frikandel. Dus dat was bijna mijn laatste dag geweest van mijn leven.
Klinkt dat wel als een mooie dood.
Ja, maar toen dacht ik, toen dat ding echt in mijn keel zat en dacht van kut, hij gaat er niet uit.
Oh, echt?
Dacht ik echt van, het gaat mij toch niet gebeuren in de regen. En toen heb ik echt om me heen nog naar mensen gekeken. Denk, wie moet ik vragen om te helpen? En één kerel die snapte wat er aan de hand was. Die sloeg gewoon heel hard op mijn rug. Als je alles eruit ging. En ik weer kon ademen.
Klinkt het ook als een soort grunten natuurlijk.
Ja, maar je kunt niet praten. Je kunt helemaal niks. Dat vond ik zo raar. Je kunt niet ademen en niet praten. Dus ik dacht, kut, dit gaat niet goed. En wat ik nog steeds het mooiste vind trouwens, is als je dan zo iemand helpt, dan ben je natuurlijk daarna heel even een paar seconden bezig. En vervolgens wil je iemand bedanken, is hij gewoon weg. Nergens meer te zien. Dat is pas eng.
Ja.
Maar daar stond Chelsea Green. En dat weet ik nog heel goed. Echt dat er ook gasten om me heen zo uit een plaat gingen. Dat had ik gewoon zo lang niet meer gezien. Want als je... Ik ben nu 52. Als je naar bands gaat die je leuk vond op je 24, zijn dat bands, die zijn ook allemaal 50, 60.
Ja, ja, ja.
Maar het publiek natuurlijk ook. Dus er gebeurt geen ene fuck meer in de Ziggo Dome of op meestal AFAS of waar dan ook waar ze staan. En dat is bij de nieuwe generatie in één keer heel anders. En veel leuker om naartoe te gaan.
Want hoe oud was je zelf in de jaren 90?
Ik ben van 71, dus 19.
Ja, dus je hebt wel echt de jaren 90 echt lekker beleefd.
Ja, zeker. Maar ja, toen ik het zeg maar thuis over deze podcast had, of op het werk, dacht ik ook... Ik ben benieuwd hoeveel ik überhaupt nog weet uit die tijd.
Naar wat voor bands luister je in de 90's dan?
Nou, vanaf half jaren 90 had je natuurlijk die hele new metal, dus Korn en Deftones en dat soort bands. Die kwamen toen, dat was ook eigenlijk hetzelfde wat ik nu heb. Met die deathcore, dat je eindelijk een nieuwe bak muziek had. Mm. En daarvoor...
Oh, die vond je juist wel lekker?
Ja, dat was ook een soort van een vernieuwing. Korn vond ik echt fantastisch.
Ja, oké.
Er zijn echt vrienden van mij.
En daar hadden wij het gisteren nog over.
Toch? Ja, ik zei
Free Connelly's.
Ik kom uit de hardcore punk, zeg maar.
Ja, dat haatte jij dus.
Nee, stiekem hadden ze natuurlijk gewoon goede nummers. En ik zei gisteren ook over Limp Bizkit. Ik vind Break Stuff echt een goede plaat. Mm. Maar het was wel... Ja, dat was dat is volgens mij is het altijd zo. Als je echt heel erg in een scene zit en er komt ineens een band die ook andere mensen met een wit overhemd naar het concert trekken, dan denk je, dit was van ons wegwezen hier.
Ja, dat klopt. En dat
maar dan ben je ook jong, dan doe je dat.
Ja, maar het raar is, ik heb nooit, maar dan ook echt nooit gedacht van ik moet een metal shirt of
nooit
of een Obelix broek of wat dan ook. Ik heb dat echt nooit gehad. Ik ben wel eens met, dat is dan weer het andere uiterste, wel eens met een ruitjesbroek en twee polo's met kraag omhoog naar Manowar gegaan. In
een soort closet headbanger.
Ja, maar ik heb ook altijd gezegd, waarom zou ik mijn hele levensstijl moeten aanpassen aan mijn muziek maken? Ik begrijp het ook niet. Alleen, ik merk wel dat ik ben wel dichtgetikter qua muzieksmaak dan ik dacht dat ik zou zijn op mijn 50ste.
Ja.
Want ik dacht echt, er komt toch een moment dat je dat niet meer leuk vindt. Dat je haren eraf gaan en...
Want je had lang haar in de jaren 90.
Nou, nee, niet heel lang. Iets langer, maar niet heel lang. Nee, joh.
Eigenlijk zag je het gewoon niet.
Nee, maar ik heb dat nooit zo... Ik wil sowieso... Ik heb nooit zo heel erg de behoefte om bij een hele grote groep aan te sluiten. En mee te doen met wat er dan zogenaamd allemaal moet.
Maar wat ik wel grappig vind, hè. Je ging bij TMF natuurlijk aan de slag. En nou ja, het idee voor Wet n Wild, dat moet anders. Maar uiteindelijk werd je programmabaas.
Ja, dat ging ook heel snel. En dat is denk ik de mazzel van mij geweest op dat moment. Als je ergens komt waar de groei zo ongekend hard in zit.
Ja.
Want volgens mij toen ik daar ging werken, werkte er, ik denk dat we met z'n tienen werkten. En toen ik wegging, wat is het, 4, 5 jaar later, was het met 100 plus.
Ja.
En in het begin ook, ja, er zat een hoofdredacteur, David Caspi. Ik heb hem al zo lang niet meer gesproken, maar echt een goede gast. Alleen, je moest wel als hoofdredacteur ook werken met die meiden die er allemaal net zaten. Ook met allemaal een eigen ambitie, willetje enzovoort. Ja. En ook allemaal jongen, dus het was ook allemaal niet heel genuanceerd of doordacht. Het was gewoon gas erop. Dus het was heel snel een soort van, oké, Helmink, dan word jij hoofdredacteur.
Mm.
Nou, prima. Kreeg ook in één keer echt een auto van de zaak. Nee, een zwarte Golf GTI.
Oh, echt?
Dus ook meteen nog een vette bak ook, vond ik toen.
Ja, ja, zeker.
En ik weet ook dat ik in Bussum, bij zo'n bedrijf, heb ik ook echt zo'n enorme speakers erin laten bouwen en al die shit. Het was echt... hoe oud was ik? 25, 26.
Ja.
Weet je hoe leuk dat is? Dat je gewoon in één keer en knaken verdient en zo'n auto hebt. En dan ook nog geld hebt om überhaupt zo'n ding erin te bouwen.
Bussum, ik moet meteen denken aan de hip-hop show.
De pitch.
De pitch.
Ja,
dat je altijd lees. Een briefkaas moet sturen naar Bussum.
Ja, Bussum. Zeker.
Zijn dat welke programma's zijn er ontstaan in jouw tijd?
Ik denk die basis zoals Toet Fabienne was er al, denk ik. Ik denk Bridget is volgens mij later dan ik begonnen. Sylvana was er al wel, maar Sylvana Sol is denk ik later begonnen. Alter Eight. Nou, Wet n Wild was er dan, maar dat is dan later pas een metalprogramma geworden. God. Nou, de pitch wat? En zo. De pitch, ja. Wie waren dat ook alweer? Je had Flip the Script en... Klees, denk ik.
Klees?
Ja.
Ja, dat Flip the Script was de groep, toch, waar die in zat?
Ja, maar er zat een jongen ook bij.
Ja, er zat een andere jongen bij.
Ja, die daarachter zat. Ja. Die blonde.
Ja. Ja, het mooie van de pitch, vind ik, is dat echt grootheden daar zijn geweest.
Ja,
Wu-Tang Clan, Notorious B.I.G.
Ja, echt, en ik had echt geen idee, joh.
Dat was je er wel bij? Ja.
Ik was er ongetwijfeld wel eens bij, want die opnames waren allemaal meestal gewoon door de week.
Maar was jij ook bij dat concert in de Kuip.
De Kuip, waar...
Notorious B.I.G., Lil' Kim.
Waar 50.000 mensen in kunnen, maar waar er denk ik 3.000 waren.
Ja, ja.
Dat was echt zo slecht.
Weet je nog wat van die dag?
Nee, ik weet ook niet of ik er ben geweest, hoor, daar. Ja. Maar ik weet wel dat, ik heb die beelden, we hebben toen wel gefilmd, dat het best moeilijk was om te laten zien dat er mensen waren.
Ja.
Het was gewoon heel leeg.
Oh, echt?
Nou, maar ze stonden alleen op het veld, volgens mij. Niet eens op de tribunes.
Nee, het stond beneden op het veld en ook niet eens helemaal vol. Ik weet het niet, het was heel weinig.
Maar ik heb vanochtend nog even teruggekeken, maar het is gefilmd alsof het gewoon helemaal vol was.
Je kunt iedereen naaien waar ze bij staan.
10 man nodig voor een show.
Ja, iets meer dan 10, maar niet heel veel om te laten lijken dat het gewoon een goede show is.
Hey, en het programma Hakken?
Ja.
Is dat ook ontstaan?
Nee, dat is Camel geweest. Dat is mijn voorganger eigenlijk als programmachef.
Okay.
Camel CRF is dat. Die kwam volgens mij van Top 40. Zoiets.
Ja.
En dat was gewoon ook, dat was echt zo'n tv-man. Kijk, ik ben helemaal geen tv-man. Nooit geweest ook. En dat ging allemaal wel, omdat dit natuurlijk ook niet echt tv is. Dus radio met een plaatje eigenlijk. En we hebben af en toe een beetje tv proberen te maken. Maar
wat is eigenlijk je functieomschrijving dan als programmabaas? Want in mijn hoofd heb je al die programma's meehelpen bedenken en je zorgt dat er mensen
sommige
zijn die
wel
presenteren.
Ja, dat is er. Op een gegeven moment kom je natuurlijk in al die, dan moet je ook dingen bedenken.
Ja.
En dat is vaak in televisieland is dat vaak jatten. Dus als ik een interview moest doen, want dat ging ik op een gegeven moment ook vaker doen. Dus als het wat van die bands waren die geen zin hadden om een soort van standaard Riedel vraag te krijgen. En dan werd Helmink van der Oor werd dan ook naar wat voor interview dan ook gevlogen.
Ja, kan je daar nog voorbeelden van herinneren?
De Prodigy is het beste voorbeeld. Daar heb ik een naam. Dat was helemaal mooi. Want dat was namelijk en een interview voor Oor en een interview voor Timo.
Oh, dan mocht je gewoon dubbel zo lang zitten.
Ja, je had meer tijd. En ik kon aan twee kanten. Ik kon dus en schrijven en monteren. En je had gewoon twee keer een interview met die twee gasten.
Wat heb je daarin allemaal meegemaakt? Ik neem aan dat je hebt ontzettend veel artiesten meegemaakt. Zijn er artiesten bijgebleven? Op welke manier dan ook?
Ja, dat is op heel veel manieren. Het grappige, ik ben niet zo van de helden en dat soort dingen. Aan de andere kant heb ik eigenlijk nog steeds een opdracht voor mezelf om Sting een keer in de hand te geven. Want ik ben natuurlijk ook ooit begonnen met normale muziek luisteren. Want je begint niet met metal. Zeg maar. Maar dat was zo'n grote held. Maar goed, ik heb er een keer mee in een zaal gezeten. Vind ik al heel wat. Ergens bij de BMI Awards in Londen. Nee, maar verder, ik weet het niet. Je hebt gewoon soms leuke interviews die sowieso een soort van grappig zijn. En soms heb je ook van die interviews, dan duurt het al bijna een uur voordat je überhaupt in een kamer bent. Mm. En wat wij wel eens, we hadden natuurlijk wel eens interviews met Madonna en dat soort types, die toen nog wel groot was. Mm. Dan ging Isabel mee en die was natuurlijk zenuwachtig, maar vervolgens moest je door 24 van die chagrijnige begeleiders. En kwam je dan ook nog eens een keer in een hotelkamer met een Madonna die niet zo heel veel zin had in Isabel, waardoor het helemaal een soort van awkward gesprek werd.
Voor mij, ik heb volgens mij een beeld hoor, maar hoe werkt je? Je doet een aanvraag voor een interview?
Nou, meestal gaat het andersom. Meestal, die artiest heeft meestal iets te willen en bij TMF viel er toen wel wat te halen. Dus als je daar een superclip had en dan ging meestal 3FM ook, of Radio 3 heette denk ik.
Hadden zij uitgezocht in Nederland, gingen moet je bij TMF zijn?
Als die twee samen had je gewoon een hit. Dat was in feite toen. Een aantal jaren was dat gewoon hoe het werkte. Alleen, en dan vaak kreeg je er dan ook nog interviews bij. En dan was je gewoon de eerste op de lijst. Als je nu zo'n zender begint, dan krijg je gewoon geen interview.
Nee. Want zij op kanaal 387.
Precies. Oh. En dan is het gewoon, dan en dan doet ze een interviewdag. En dan vlieg je met allerlei types over vanuit Europa vlieg je over.
Ja, je had ook één keer per jaar kwamen alle artiesten hier naartoe bij de TMF Awards.
Niet allemaal, helaas.
Nee.
Het was wel. Er kwamen wel veel.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook wel eens edities gehad dat je met name de internationale winnaars had die er dan niet zijn. Dat is natuurlijk gewoon kut.
Ja.
Gewoon dodelijk eigenlijk.
Heb je wel eens een moment gehad dat zo'n artiest er wel was, waarvan je dacht van ja, fuck yes.
Ja, we zijn wel eens heel hard aan de kant gezet door de manager van Janet Jackson, weet ik nog. Gewoon opgetild. Omdat mevrouw er langs moest met 1,40 meter. En die Robbie Williams was natuurlijk altijd wel goed. Jezus, ja. Wat hadden we nog meer? Ik vind die Spice Girls, dat was toen altijd wel. Dat was inderdaad puinhoop enzovoort. Maar dat waren gewoon leuke meiden. Weet je, toen nog. En
puinhoop?
Die kwamen in het begin langs. En toen ze groot waren, kwamen die ook niet meer langs.
Nee. En puinhoop in de zin van?
Nou, gewoon grappig.
Ja.
Die waren nog helemaal niet zo. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk compleet afgetrainde types.
Ja.
Voor een camera zitten.
Ja.
Maar dat was natuurlijk in het begin niet.
Wat zijn voor jou, als je naar de team even, als je daaraan denkt, wat zijn hoogtepunten voor jou? Of optredens die je bijgebleven zijn?
Ja, het eentje, maar toen was ik volgens mij net weg, of net nog niet. Dat was die Kane.
Met het regen.
Water,
die, ja.
Ja.
Iconische beelden.
Ja, die was top.
Ja.
Ja, verder was, wat ik nog steeds, waar iedere keer weer kan herinneren, is gewoon dat ontzettende lawaai van die 11.000 kinderen.
Ja.
Want jij hebt het georganiseerd ook?
Nee, dat was helemaal braak, maar dat een productie.
Ja. Maar je zat er wel helemaal in. En als dan zo'n Kane, hè? Ik heb hem ook gezien. Ik zat ook voor de TMF Word voor de TV en inderdaad, a rain on me. En er kwam al die bakken met regen. En dat is een idee van Kane, neem ik aan.
Dat vraag ik me af, hoor. Ja. Ik denk dat meer een mix is tussen wat Braakman of Herman dan dat hij in overleg met die
band. Ja, je komt hier wil een mooiere show dan je normaal optreden.
Dat is denk ik wel, dat is het oorspronkelijke doel. En vervolgens wordt er dan dat bedacht. Kan dat? Ja, blijkbaar kon dat.
Ja. En hebben jullie dan ook onderling nog dat er gebak komt op tafel als het blijkt dat dat de videoclip wordt voor dat nummer?
Nee.
Nee, het was niet dat jullie even high five op de gang.
Er komen natuurlijk wel starten als er een hit weer eens een keer gelukt is.
Ja.
Ik heb ook van die gouden plaat. Ik heb de Follow the Leader, die plaat.
Ja.
Die heet niet Follow. Hoe heet die Follow the Leader?
Ja, Soca Boys.
Ja. Oh, ja?
Nee, van Korn. Doe me de normale Follow the Leader. Die Follow the Leader wil ik nooit meer horen. Ja, maar die heb ik...
I love Soca.
Ja, daar heb ik heel lang zo'n gouden plaat van gehad.
Had je een gouden placement gehad als het dat nummer was.
Ja, precies. Heerlijk. Maar die heb ik ook weggegooid. Ik dacht op een gegeven moment, wat moet ik hiermee?
Maar die kreeg je van hun om...
Ja, omdat als een soort van dankjewel.
Is het met gouden platen, dat weet jij, het is toch zo dat... in principe artiesten die zelf aan zichzelf mogen geven...
Ja, meestal is het gewoon de platenmaatschappij. En je krijgt alleen wel van de NVPI, en dat is een vereniging van al die platenmaatschappijen, krijg je wel een soort van
dingetje die je
stempeltje
bij dat...
die erop kan doen, waardoor het wel, weet je, want zij weten inderdaad echt zeker of er wel 40.000, 50.000 verkopen.
Ja, ja, en dat is ook wel leuk.
Volgens mij is het minder en is natuurlijk streaming, ik zou het niet eens meer weten hoeveel je moet...
Heel veel. Echt belachelijk veel.
Ja, als je ook kijkt naar degene die de meeste Team F Awards gewonnen heeft.
Marco Bezzato, denk ik.
Dat is Marco Bezzato.
Waarom weet ik dit nog?
Ja. Ja.
Ik weet niks meer. Ja. Deze Team F Awards, ja. Marco Bezzato.
Ja.
Ja, die was er vanaf het begin bij. Want de eerste was natuurlijk de eerste uitreiking van de Team F Awards was in de kantine. Met 100 mensen. En ik heb echt vrienden van mij, die hebben toen opgetrommeld. Als je die beelden terug ziet, zie je die gasten gewoon voorbij lopen. En dat is 1996.
Ja.
De situatie nu, doet dat wat met je? Ik denk dat jij hem ook... natuurlijk ook met de Buma Awards natuurlijk. Want ik weet nog wel... Hij won ze allemaal.
Wat ik bizar vind... Kijk, ik ken hem verder helemaal niet zo goed. We hebben natuurlijk ook bij Buma NL... Dus dat werk wat ik nu doe en zo best vaak gezien. Kijk, wat ik zo raar vind... is dat mensen gewoon geslacht worden... voordat er überhaupt een rechter ergens naar gekeken heeft.
Mm.
Dat is het rare. En nou ja, goed, hij wordt nu wel vervolgd. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat hij aan het eind van de rit schuldig wordt bevonden. Dus dat ik heb altijd zoiets, ik hou liever mijn mond even totdat er echt iets...
Ja.
Het is ook volksmennerij, hè?
Ja, ik vind het ook met zo'n Matthijs van Nieuwkerk. Ik denk, ja, jezus. Ik bedoel, even los van het feit dat hij eigenlijk maar één heel goed scorend programma had. Namelijk De Wereld Draait Door. En de rest allemaal niet zo ontzettend succesvol was. Ja, maar ja, hij is een goede presentator. En hij zal ongetwijfeld een boelie zijn geweest of wat dan ook. Ja, die man is inmiddels al een paar jaar zijn baan kwijt.
Maar jij bent natuurlijk programmabaas geweest. Nu heb je weer een hoge functie. Ik vind het wel interessant. Want ik denk ook wel eens, als je dan nu praat over Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik denk, moet je ook een beetje een boelie zijn?
Nee, hoeft helemaal niet. Nee, ik ben wel... Ik heb mijn manier van, zoals het zo mooi heet, leidinggeven, is eigenlijk heel simpel. Ik hoef maar één ding te doen. Hè, dus ervoor te zorgen dat iedereen... voor zijn lol zo makkelijk mogelijk zijn werk kan doen.
Ja.
Dat, en dan waarom zou je dan kwaad moeten zijn? Ja, ik bedoel, je moet ingrijpen op het moment dat iemand gewoon te lui is om... maar ja, in principe moet je dat van tevoren al een beetje aanvoelen komen... als mensen bij je komen solliciteren. Het gaat niet altijd goed. Maar ja, dan is de weg naar de deur meestal heel kort.
Ja. Solliciteren, zat je bij TMF ook bij de sollicitaties van... je zegt Bridget kwam na mij.
Ja, Bridget... Ja,
ik denk dat toen veel meisjes en jongens...
Heel veel. En dat was, we hadden op een gegeven moment ook wel... dat we op vrijdagmiddag wel eens die tapes gingen bekijken. Gewoon puur voor de lol. Want daar zat natuurlijk ook echt heel veel slechts tussen.
Oh, mensen stuurden zelf dingen in.
Ja, maar dat is het. En ik denk eerlijk gezegd dat er nog nooit iemand... VJ is geworden op basis van een ingezonden bandje. Het waren altijd mensen die via kwamen. Daphne kwam volgens mij Tooske interviewen.
Ja.
Vanuit RTV
Twente. RTV Oost, ja.
RTV Oost.
Ja, klopt.
En toen hebben zowel Lex als ik onafhankelijk van elkaar gedacht... Hey,
die moet
leuk.
Bij ons.
Ja, die is leuk, die willen we.
Ja.
Dus dat, zo ging dat toen.
En dan had je natuurlijk ook een prachtige positie... dat als je haar belt en zij komt van RTV Oost...
Ja, dan kun je altijd meteen nee zeggen, maar die was er volgens mij heel snel.
Ja, dat lijkt mij ook.
Maar het is ook wel bijzonder dat de meeste VJ's... nu ook nog wel gewoon
het
zijn goed
niet alleen,
actief zijn.
Maar niet alleen die VJ's. Iedereen achter de schermen, zeker van de eerste paar jaar. We zitten allemaal op de plekken van... Die doen allemaal dingen waar ze toen al goed in waren, zeg maar. Of waar ze toen daarmee zijn begonnen.
Ja. Wat is voor jou de kracht van TMF?
Ja, kijk, in feite, Lex die zal dat niet meteen beamen. Want soms had hij ook geen mensenkennis. Maar die heeft wel... een club mensen bij elkaar, jonge mensen bij elkaar gezet, want dat was lekker goedkoop. Maar die gingen wel allemaal als de brandweer. Want het mooie van die clubgasten, en ik vind het echt anders dan de nieuwe generatie 20-plussers.
Ja.
Wij begonnen gewoon om 9 uur 's ochtends.
Ja.
En
ja.
Gingen om 11 uur met de trein naar huis. En in mijn geval was het in de eerste 3 maanden ook naar Tilburg.
Ja.
Dus dan kwam ik om 12:30 aan, dan ging je nog een paar uur de kroeg in. En de volgende ochtend om 7:00 zat je weer in de trein naar Bussum. Ja. En dat 6 dagen in de week. En op zondagmiddag ging ik meestal ook nog wat doen.
Ja,
nou ja, dat is misschien ook niet heel gezond, maar dat was wel tof. En daardoor...
Dat is echt iets anders dan nu. Want je hebt natuurlijk, ja, je werkt weer met mensen onder je.
Ja, het zorgt, het is, zorgt ook voor bindingen.
Nou, het was tot, en niemand had nog echt kinderen.
Nee.
Of zo.
Of in de jaren 90 had niemand kinderen.
Ja, niemand die mensen niet. Nu wel. Nee. Ja. Ja, maar goed, je kunt dus ook vol ervoor gaan.
En minder afhankelijk.
Ja, en jullie waren het? Wel een soort van... Kijk, het was natuurlijk, net wat je net zegt, heel oneerbiedig gezegd, een soort namaak MTV, maar dan Nederlands.
En dan gewoon winnen. Dat
was
toch
en winnen, ja. Maar het was wel vanuit een soort, inderdaad, underground kantine. Gingen jullie naar Ahoy?
Er zat ook wel geschiedenis, hè. Want het was ook die studio Concordia, waar het werd opgenomen. Daar hadden we laatst nog een soort van reunietje, omdat Lex een boek uitbracht.
Ja.
En dan kom je ook weer terug daar. En er hing ook een sfeer. Er zat Countdown, wat werd natuurlijk opgenomen. Al die dingen.
Dus we hadden weinig over Countdown. Hij wist niet wat het was. Hij is net wat jonger dan
ik. Ja, het is nog langer geleden.
Adam Curry.
Ja. Ik luister nu naar een podcast van Inkel. Dat is ook best grappig. Die gaat dan terug luisteren naar oude interviews die hij al nog bewaard heeft.
Goed.
Enzovoort. En daar zitten ook hele tof, echt dingen bij die ik me gewoon nog kan herinneren.
En dan laat hij het hele interview horen.
Stukken interview en hij heeft natuurlijk vaak... Het zijn natuurlijk niet de artiesten waar ik echt op zit te wachten. Weet je, Phil Collins, hartstikke leuk. Maar goed, daar heeft hij natuurlijk wel 4, 5 keer mee gepraat. En er zit wel een verhaal omheen. Dus het is wel... Tja. Nee, het is... Ja, en wat ik zei, weet je, al die... Zo'n Rob Ester bijvoorbeeld, die zit bij Q Music nu.
Ja.
Iedereen is gewoon doorgegaan op... Nou ja, niet iedereen, want op een gegeven moment werkte er zoveel mensen. Maar heel veel mensen zijn gewoon doorgegaan waar ze goed in waren.
Ja, maar het klinkt voor mij, zeg maar, als ik... Kijk, ik was in de jaren 90, zat ik in de punk scene. En het was ook zo'n heel echt do-it-yourself scene. En heel veel gasten die ik kende, die toen ofwel een platenlabeltje hadden. Of zelf platen hoe ze tekenden. Of in een band zaten. Nou, ik ken zoveel mensen die zijn doorgegroeid. Gewoon omdat je in een omgeving zat waarin je het echt zelf moest doen. En het leuke bij TMF, nou, ik weet volgens mij echt nog de eerste aflevering 's nachts. Dat was, ja, in mijn hoofd was het in een soort, ja, het Countdown cafeetje misschien zelfs.
Ja, achterin, maar die studio was gewoon waar Countdown was.
Waar Lois Lane trad op als aftrap of zo. En,
ja, dat was misschien ook wel gewoon in de kantine.
Nou, dat zal
zo in
maar
kunnen.
Nee, maar zo voelde het ook. Ja. En als ik dan nu denk aan die beelden van nou, bijvoorbeeld Kane. Of dingen als dat jullie Dynamo brachten. En,
ja, Dynamo was wel echt legendarisch. Dat was namelijk heel grappig, want toen kwam... Dynamo was voor mij sowieso...
Was het Dynamo en Biohazard en...
Ik denk dat we in 96 of 97 zijn begonnen.
Ah, ja.
Die gozer van Savatage presenteerde toen, dat weet ik ook nog. Of Ruud eerst, dat kan ook. Nee, dat maakt ook niet uit.
Nee, iemand presenteerde.
Maar ja, we hadden sowieso bijna geen budget. En al helemaal niet voor Wet n Wild. Dus dat was ook een soort van zoeken naar hoe je dan wat anders kunt brengen dan alleen maar videoclipjes. Die kreeg ik op een gegeven moment wel.
Ja.
Want het waren maar een paar...
Maar een festival heb je alle omstandigheden voor je bakkers, toch?
Ja, maar als je daar moet gaan filmen, dan moet je 10.000 pieken meenemen. Ik had 0.
Dus
dat was best ingewikkeld. Nou ja, om überhaupt die spullen daar neer te zetten.
Oh, jeetje.
Alleen, ik wist niet dat André Verhuizen en Tieners, dat die überhaupt alles lieten filmen door een of andere Duitse clubmensen. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon echt... Ze kwamen naar bussen, terwijl André van mij gewoon een held was en is.
Ja.
Ik schrijf namelijk ook nog stiekem voor de Aardschok tegenwoordig.
Nog steeds?
Onder andere naam. En hij staat nu eindredacteur, dus ik kom hem nu ook
stiekem reviews, bands afzijken.
Ja, wel onder een andere naam, maar geen Nederlandse bands. Dat durf ik niet. Maar die kwamen langs. En toen ik dus zei van, nou ja, wat heb je dan? Ja, nee, bijna alle concerten. Ik zei, nee, en die rechter, nou, die kon niet zo... Nee, ik ken al die bands. Zo, als jij dat allemaal regelt, dan zend ik het allemaal wel uit.
Het enige wat wij
moesten doen was inderdaad zorgen dat we tussendoor wat opnames hadden. Wat interviewtjes en zo.
Ja, en een beetje het veld over en het publiek interviewen ook.
Dat was zo lachen, echt.
Wat is daar gebeurd?
Nou ja, lachen in die zin dat je... Het was natuurlijk alleen maar non-stop drinken en dat deden die bands ook. En dat ging natuurlijk wel eens mis. En ik weet dat je begin jaren 90, volgens mij Roadrunner betaalde een... cameraploeg voor ons, waarmee we dus de interviews konden draaien.
Okay.
Die hadden best wel veel bands staan ook.
Ja, ja.
Dat is in die machine-tijd en Live Agony en Typo en weet ik veel. Maar die hadden ook een stand waar je, als je dan een beker van hun had, dan kreeg je gewoon gratis bier 3 dagen lang. Nou, dat was natuurlijk, dat was gewoon een garantie voor lol.
Die kreeg je als medewerker, een beker.
Ja, de mensen die zij dan leuk vonden van Roadrunner, daar gaven ze dan zo'n ding aan en zij hadden gewoon een fust of 2. Dus dat was ook dat soort dingen. En lachgasflessen, of hoe heet die dat andere spul? Ja, lachgas heette dat volgens mij. Of nee, van het helium. Zelfs van die helium.
Ja, ja, ja.
Dat soort lol. En ik heb Tom Holkenborg, alias Junkie XL. Die heb ik een keer zeiknat binnen zien komen in een hotel in Eindhoven. Echt zo'n ding midden in het centrum. Omdat hij die vlak daarvoor in het zwembad was gedoken, 's nachts om 3 uur. Ja. Toen hij aankwam vanaf het terrein van die dame op. Ja, dat soort dingen gebeuren. Kijk, als je dat nu doet met allemaal gasten van tussen de 50 en 60, gebeurt er ook wel iets.
Ja. Nee,
gewoon
niet
een stukje
dat.
Minder. Kan nee, ik je
hij had de band van zijn rollator lekker.
Ja, precies. Ja, of van je fiets af flikkeren en dan vervolgens alles breken. Dat gebeurt er nu. Als je vroeger viel, dan was er niks aan de hand.
Ja, echt. Als je nu op een rubberen tegel valt, dan is je arm er midden. En vroeger vielen we van het. Ja.
Ja, dan heb je de rest van je leven kun je niks meer.
De jaren 90 kinderen zijn sterker hè, dan de kinderen van nu.
Ja, maar de jaren 90 kinderen beginnen nu toch wel een soort van af te taken.
Ja. Nou, we zijn er nog.
Ja, en ik mag hopen nog wel een paar jaartjes.
Is het jouw decennium?
Is 90?
Het, ja, want ik ben denk ik 10 jaar jonger dan jij. Maar voor mij is 90, want ik heb van 12 tot 22 de jaren. Dus ik. Voor mijn gevoel is het helemaal mijn decennium.
Ja, ik denk ook dat... Ik weet het niet of het mijn decennium is. Misschien wel. Ik denk eerder... Maar dan heb je het echt over het persoonlijke en wat je meemaakt. Ja. En zo denk ik dat de jaren 80, begin jaren 90 meer... Dus inderdaad iets eerder dan de hele jaren 90. Ja. Dus echt dat laatste paar jaar middelbare school. Dat je echt... Dat je in mijn geval dat je van een bril naar lenzen gaat... En in één keer die meiden jou wel zien staan. Dat soort grappen, weet je, dat soort ontwikkelingen in je eigen leven en zo.
Was je populair?
Zonder bril wel iets populairder.
Ja, dat is echt een switch.
Dat was die bril was wel, dat was blijkbaar is dat dan toch een soort van muur. En je wordt er ook zelfverzekerder van, denk ik, zonder bril, lijkt mij. Ik kan mezelf namelijk echt herinneren en dat is echt anders dan nu als een soort verlegen gast.
Tot hoe lang heeft dat geduurd? Wanneer is die switch geweest?
Nee, volgens mij op mijn 16e.
Oh ja, oh.
Een bril. En dan tot mijn 16 een bril. En ik had ook nog zo'n rug die krom ging groeien. Omdat, moet ik het even goed zeggen, de botten sneller groeiden dan de pezen. Waardoor die krom trok. Dus ik heb ook nog maandenlang in zo'n gipsen corset moeten lopen. Oh,
had je ook nog een beugel?
Nee, die heb ik nu. Dat is nog veel erger.
Ja, sorry. Wat een klootzak, hè? Ja. Het is echt een klootzak, hè?
Ja.
Wat een onderwerp.
Nog maar vijf weken, jongens.
Hey, ik vind wel dat je wat terug moet zeggen. Nou,
Die komt dan wat later, hè? Wraak wordt als een koud opgediend.
Niemand heeft gehoord, want je bent nog, ondanks je beugel, prachtig verstaanbaar.
Ja, ik heb altijd het idee dat ik een vis heb.
Ja.
Nee,
ik bedoel eigenlijk zo'n hoedje. Dat had je toch ook jaren 90 hadden mensen...
Oh ja, zo'n buitenboordbeugel. Ja, nee, die had ik gelukkig niet.
Ah, altijd zo welkom bij je gasten.
Ja, heerlijk.
maar dat kwam dus, de bril ging af, het gipsen corset was weg.
Nee, ik kan me ook... Kijk, ik had sowieso... Het was sowieso een beetje rare. Ja, het gaat nog heel goed met mijn ouders om. Maar ja. We zijn super christelijk opgevoed, mijn broertje en ik.
Ja.
Dus dat maakt je leven ook anders dan al die andere mensen...
Is de metal ook een reactie erop?
Dat zou zomaar kunnen. Maar uiteindelijk, als ik echt terugdenk naar de eerste keer metal luisteren... dan praat je over begin jaren 80 op een grasveldje achter het huis van mijn ouders... waar de hele buurt van de steeg, dat dorp waar ik vandaan kwam...
Ja.
Naartoe kwam altijd om een beetje te roken en later te blowen.
Oh, dus dat was niet stiekem, want het was gewoon achter het huis van je ouders?
Ja, dat was gewoon buiten. En volgens mij Pieter Hammond en dat soort types... van die jongens, die hadden wel lang haar... En van die badges op hun dingen, die hadden die metal aanstaan. En volgens mij was het Venom of Kill 'Em All Metallica. Zo'n beetje die periode. Dat zijn echt de eerste platen.
Ja.
En ik was wel al... Want Van Halen was natuurlijk af en toe op de radio... en ik had zo'n treinbaantje. Dus op zaterdag zat je gewoon aan je treinbaan met radio aan. Mm. Volgens mij de NCRV had op zaterdag altijd dingen... En die hadden dan wel
het Weeshuis van de Hits.
En dan, ja, dat soort meuk. En de Dik voor Mekaar show.
Ah, schitterend.
Shit, daar kan ik ook niet meer om lachen als ik dan nu naar terugluister. Nee. Maar daar heb ik hard om gelachen vroeger.
Ik heb het niet meer geprobeerd. Ook omdat ik een beetje bang ben.
Dat is heel goed dat je dat gedaan hebt. Ik wel. En dat is, ja, dan moet je wel glimlachen. Maar het is niet meer hetzelfde als André van Duin.
Nee, dat is vaak. Ja. Vaak zoals je nu dingen terugkijkt of terugluistert. Je hebt het destijds toch anders beleefd. En anders
André van Duin, zijn shows vind ik stiekem. Ik heb een soort golf gehad. Als kind vond ik het fantastisch natuurlijk, want dan mocht je opblijven en natte haartjes nibbits op de bank. En daarna dacht ik, want dan ging je Hans Theo Maassen en Vliegende Panthers. Weet je wat harder? En nu zie ik juist weer hoe goed die was of zo.
Ja, hij was ook wel goed. Alleen ik kan er niet meer om lachen.
Oh.
Nee? Dat is om André van Duin
niet? André van Duin niet, nee. Terwijl ik heb nog, maar die ging niet door, die werd gecanceld. Ik heb... Eind jaren 80 ging ik voor het eerst naar Amerika. Omdat mijn vader werkte bij AXO. En die hadden internationaal... Toen kwam het internet natuurlijk op. Die hadden een soort van internationale zakelijke taal... om online met elkaar te praten. Dus je had allemaal vergaderingen met mensen van Procter & Gamble, allemaal van die grote bedrijven.
Eind jaren 80.
Eind jaren 80. Ja. En hij was chef bij zo'n IT-afdeling van AXO, wat toen was hem niet heel groot. Maar uiteindelijk, het grappige is, hij is uiteindelijk als HTS'er, HBS'er, hoe heette dat in de jaren 60?
Ja.
Is hij daar begonnen en als CIO afscheid genomen. Ja.
Dus hij zou HTS'er zijn.
En die, ja, die had met al die gasten contact. En toen Nederland tegen Duitsland speelde, die halve finale in 88,
ja,
kwam hij thuis, zei hij, ga je mee? Want ik ga met Ray, dat is zo'n Amerikaan. Ga ik eten in Arnhem. Ik zei, nou, dat is goed. En ik had al pannenkoeken gegeten thuis, weet ik ook nog. En toen hebben we gegeten bij een Mexicaan en daarna die wedstrijd gekeken, wat natuurlijk een soort van vrij bijzonder moment was in ieders leven. En vooral ook van die Amerikaan. Want die
als we dan toch een uitstapje naar de jaren 80 moeten maken, is die wedstrijd.
Ja, en die kerel, die had ook zoveel gedronken dat hij de volgende dag ook in zijn hotel wakker wordt. En die had echt zoiets van, joh, ik heb hier een kerel van 18, nog niet eens. En die is gewoon al, ik ben net zo dronken als hij geworden. Terwijl die Amerikaan natuurlijk tot een 21ste nooit mocht drinken.
Nee.
Dus dat was, en die heeft daarna gezegd van, wil je niet gewoon in de zomervakantie een keer naar ons toe komen? We wonen in Memphis, Tennessee. Mooi. En hij had een zoon net zo, dus ik en twee dochters. Dus toen ben ik daar voor het eerst toe gegaan. En toen heb ik ook voor het eerst kennis gemaakt met Andrew Dice Clay. En dat is een comedian die zo hard was.
Zeker.
Dat, ja, die kan, hij treedt nu weer op.
Ja.
En ik denk, dat kan niet. Die gozer, die wordt natuurlijk, als er iemand rijp is voor de cancellation, is hij het wel. Maar hij treedt weer op. Alleen ik had dus kaart gekocht voor in New York in juni. Want toen waren we daar toch een week voor werk gewoon. En maar die werd op het allerlaatste moment gecanceld en is later wel doorgegaan. Maar ja, toen was ik gewoon weer thuis.
Nou,
maar ik denk ook dat die, ja, ik denk dat ik daar namelijk nog wel een beetje om kan lachen. Want die heb ik maar 1 of 2 keer live gezien en heel hard gelachen.
Ja, dat scheelt. Maar nee, maar er zijn heel veel dingen nog heel leuk. Maar bij André van Duin, ik snap het hoor. Want het is natuurlijk wel, ja, precies dat soort humor natuurlijk. Voor de massa en als kind, ja, heel benaderbaar. En
je moet ook slapstick. En
je moet inderdaad ergens beginnen.
Ik ben naar die laatste show geweest van Hans Theeuwen. Daar heb ik, om precies te zijn, 1 keer een heel klein beetje gelachen.
Mm.
Verder was het echt, ik vond het zo ongekend slecht.
Maar je was fan in de jaren 90.
Ja.
Ja.
Maar ik vond dit gewoon kut. Echt, het was in de AFAS, dus prima, een drankje erbij. Allemaal
ook een slechte plek, hoor. Tenminste, ik heb daar Ricky Gervais volgens mij gezien.
Oh, dat vond ik nog wel oké. Okay.
Nee, fantastisch, maar dat is
ja, je moet
show
wel
die zich daarvoor leent toch ook.
Maar, Jim Jeffries, de eerste keer in de Ziggo Dome. De tweede keer was hij ook minder, maar de eerste keer in de Ziggo Dome was hij ook wel heel goed.
Ja, leuk.
Ook zo grof dat er gewoon mensen weggingen. Dat vind ik altijd leuk.
Ja, heerlijk, maar daar ligt het wel aan waar je zit, hè?
Ja,
ik heb daar Louis C.K. gezien, helemaal van tweede ring bovenin. Ja. Dat moet je niet doen, terwijl Chris Rock heb ik vooraan gezien. En dat is fantastisch. Dat
snap ik. Nou ja.
Ik ben nog wel benieuwd.
Ik denk, we proberen gewoon even niet over de jaren 90.
Ja.
Ondertussen even nadenken.
Ja. Nou, ik heb wel een gerichte vraag. Je hebt best wel veel 90's invloeden, ook in de Nederlandse muziek. Hè. Je hebt Frenna, Chris Cross, Amsterdam, Jo Silvio. Dat zijn allemaal gasten die 90's invloeden weer terug laten komen. Wat vind je daarvan?
Ik vind het hartstikke leuk. Want het grappige is dat mede daardoor die gasten, en het zijn allemaal Nederlandse mensen, hè, de Nederlandse componisten enzovoort, waar ik nu eigenlijk voor werk. Mede daardoor zijn er zoveel Nederlanders nu met zoveel succes.
Ja.
Die Nederlandse muziek is natuurlijk nog nooit zo groot geweest.
Nee, ongelooflijk.
Ja, het grappige is dat was ook, toen TMF kwam, werd dat natuurlijk ook in één keer wat groter. Omdat wij natuurlijk bij voorkeur, niet te veel, maar best veel Nederlandse muziek speelden.
Mm-hmm. Denk je niet achteraf, want het valt mij ook op, dat inderdaad Nederlandse muziek is nu super groot, maar TMF had daar natuurlijk echt ook iets van kunnen maken.
Ja, hebben we ook wel gedaan. Alleen één ding weigerden we wel. En ik vind dat, daar zit wel. Ik vind als je een commerciële zender bent, mag je dat ook zelf bepalen. Alleen, wij deden bijvoorbeeld Jan Smit. Die had dit eerste nummer van hem over zijn oma.
Ik zing dit lied voor jou alleen.
Die draaiden wij niet overdag, ook al was de nummer 1. Die draaide alleen in de top 40, omdat hij in de top 40 stond.
Ja.
Dat is hetzelfde als dat Sepultura een keer in de top 40 stond. En wij natuurlijk wel verzorgden dat Erik de Zwarte moest aankomen.
Roots, Bloody Roots.
Ja. Mochten 38 binnen, 1 plaats gestegen, daarna weer eruit. Dat was Sepultura.
Wie bepaalde wat er gedraaid werd?
Erik Cross. Ik kon daar, natuurlijk mocht je daar dan als programma
maar de VJ
chef
zelf bijvoorbeeld
iets van vinden. Nee.
Die moesten gewoon doen alsof ze Madball fantastisch vonden. En,
dat was gewoon een playlist. Kijk, dat was zo grappig van Ruud ook. die stond natuurlijk muziek aan te kondigen waar hij echt niet op zat te wachten.
Helemaal niet.
Nee, hij heeft ook interviews gedaan met bands, jongen. Die... het was, volgens mij, wat had hij nou? My Dying Bride en dat soort dingen. Ja, dat is al niet heel makkelijk interviewen. En dan helemaal niet als je de muziek niet kent en de hele context van die band. En überhaupt het hele genre niet.
Maar hoe die... want het was niet live tv. Dus zag hij überhaupt... Die clips werden die werden ook niet gedraaid. Hij kon er gewoon de ene aan de volgende aan.
Bij de meeste programma's zorgde de redactie ervoor dat er gewoon teksten waren. En bij sommigen ging het zelfs met een autocue.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En op een gegeven moment namen de bands het over, toch? De presentatie.
Ja, dat was omdat we op een gegeven moment hadden wij ook wel door dat dat niet helemaal goed ging. Dus, dus hebben we gezegd, nou, dan is dat de makkelijkste manier.
En welke bands zijn dat geweest?
Nou ja, alles wat toen metal was, dat wilde wel. Iedereen vindt dat leuk, hè? Om uit een soort van map met alle metal nummers gewoon, weet ik veel, 6 favorieten te kiezen en er iets over te vertellen. Mm-hmm. Maar de leukste... Ik vind het nog steeds een van de grappigste dingen qua Wet n Wild is dat we ooit met Tom Araya van Slayer... dat hebben opgenomen, maar toen heeft hij ook zo'n station call opgenomen. Dus dan zie je eerst Janet Jackson gewoon op TMF met zijn TMF-logo. En dan draaien we zo, of het is andersom. Maar in ieder geval, hij zegt gewoon van... Hi, I'm Tom Mariah and you and I are watching TMF. Dat blijft zo goed echt. En niemand snapt die grap natuurlijk. Iedereen in Nederland kent die hele gast niet. Op een paar metals na.
Ja, ja. Nou ja, maar iedereen kent Slayer, maar dan vooral van naam. En dat de een of andere gek het altijd roept op een concert.
Ja, nog steeds.
Die gek ben ik, sorry.
Ja, nog steeds, nog steeds.
Nou, ik vind het wel mooi. Je noemde net Sepultura. En mijn moeder, die was heel erg fan van Sepultura.
Grappig.
Ja, dus als wij in de auto zaten, dat was het Roots, Bloody Roots. Weet je, die oude Volvo 44.
Ja, oh jezus.
Dus dat, toen je dat zei, kreeg ik wel eventjes kipvel.
Wat grappig. Ja. Ja, dat zijn, maar je hebt ook, muziek doet ook zoiets, hè, met geheugen en überhaupt.
Ja.
Ik heb dat nummer van Wild Horses van
Rolling Stones.
Nee, een andere Wild Horses. En een jaren 80 nummer, dat doet me alleen maar denken aan Adam Beat, een van de boek wat ik moest lezen voor Engels.
Dat
vond ik toen blijkbaar een heel tof nummer. Ja. En dat draai je dan 60 keer in een week.
Ja. Er zijn ook heel veel covers van, remix van.
Ja. Ja, maar sowieso alles toch. Als ik mijn eerste vriendinnetje draaide ik So Fine van Guns N' Roses. Wat op die plaat een verschrikkelijk nummer is.
Ja. Ja,
maar toen zei Duff McGagan precies wat ik ook dacht. En dan zat ik in een hoekje van mijn kleine kamertje op de grond bijna te janken, zeg maar. Ja, zo mooi was het. En als ik het nu weer hoor, zit ik weer in dat hoekje.
Ja, je komt wel. Je hebt ook plekken die gekoppeld zijn aan muziek. Guns N' Roses. Als jij Guns N' Roses zit, zit ik met een toenmalig ex-vriendinnetje, toen was ik denk 16.
Ja.
En zij was volgens mij nog jonger. En mijn ouders die hadden een bloedhekel aan haar, dat weet ik nog wel.
Oh ja.
Dat mijn vader op een gegeven moment tegen haar zei, moet je geen huiswerk maken of zo? Met andere woorden, of alsjeblieft weg wil gaan hier. Dat is toch snel klaar.
Zoiets heb ik inderdaad ook met een vriendinnetje gehad, waar mijn vader een niet zoveel mee op had. En dat op een gegeven moment ontmoetten onze ouders elkaar. Want we zouden samen op vakantie. En dat ik tegen mijn vader zei, ja, haar ouders weten niet dat zij rookt, dus daar moet je niet over beginnen.
Ja, meteen.
En toen zei mijn pa, die zei ook op zijn tweede van, oh, die is al net zo hypocriet als jij. Ja. Ik zei, godverdomme.
Ja, jongen.
Ik ben nog wel even benieuwd naar wat op een gegeven moment kwam de box. Heeft dat nog iets gedaan met de positie van TMF destijds?
Niet echt, volgens mij.
Oké. Okay.
Kijk, heel veel groter dan dat we op een gegeven moment konden worden. En groot is een heel relatief begrip. Hè? Want je had altijd bij de Volkskrant zo'n taart.
Ja.
Puntjes, taartpunten ding met de kijkcijfers iedere dag. Ik geloof dat we één keer de 1,0% gehaald hebben.
Oh,
en de rest was 0,9. Okay. Maar dat was met een programmabudget van 0. Nee, dus dat was best grappig.
Ja, maar jullie hadden natuurlijk wel de doelgroep. Keek wel allemaal, toch?
Ja, 13-19, iedereen kende het in ieder geval. Ja. En misschien niet altijd, maar die keek altijd wel. En 's avonds, dat was het meest serieuze hoe we het ooit hebben aangepakt. 's avonds, ik ben een keer naar een beurs in Cannes gegaan en heb daar allemaal licenties aangeschaft voor programma's of live concerten. En allemaal van die registraties.
Ja,
en waardoor we 's avonds een wat ouder publiek konden pakken. En dan had je Dire Straits Live en Guns N' Roses en weet ik veel van die grote namen.
Naar welke programma's werd nou het meest gekeken?
Hakken? Ja. Oh ja? En ja, Metal Theo.
On the Road, ja. Die ging die clubs. Ja, dat was prachtig.
Er is één kerstaflevering waar volgens mij 200 zoveel duizend mensen naar keken.
Waar ging hij ook weer naartoe?
Naar ja, hij ging discotheek? Elke discotheek.
Nee, maar Maaierhoven en dat soort meuk.
Ja, ja, hij ging gewoon de regio in.
Ja, ja, nee, ik heb het wel. Ja.
En Team Effort.
Ja. Dat is de heb jij wel eens Hakken gezien?
Ja, nee, ik heb het wel eens gezien. Maar ik kon dan ook wel op een gegeven moment weer doorzeppen. Maar Hakken vond ik nog iets...
Ik zette het aan. Ja. Ik keek hem gewoon van begin, tot eind.
Slechtste, dat was maar ook tofste programma wat we hadden.
Ja. Ja, maar Hakken had nog iets. En maar Gabbers hadden nog wel iets. Want ik snapte wel dat Gabbers, dat was een soort, dat waren kale punkers of zo.
Ja.
Dat was zo'n groepje en ze mochten elkaar en ze zagen er raar uit. En het waren een beetje uitschot. Hadden ze wel zeker over zich. En ze luisterden naar Tyfus Harry. Ja, niet mijn Tyfus Harry, maar...
Ja. Nee, maar dat was ook wel, want ik na Team F ben ik bij een reclamebureau gaan werken heel lang. En dat deden we voor best veel merken, allerlei activaties op die evenementen zoals Sensation. Ja. Ik vond Sensation Black ook veel toffer dan dat hele White.
Ja, 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 ja. Dat is toen verdwenen op een gegeven moment. Ja, ja,
maar Black was gewoon Hakken en die mensen waren ook veel leuker.
Ja.
Of zo, weet ik veel. Die kwam dichter in de buurt van metal, denk
ik
dan altijd
maar. Nou ja, ik heb wel altijd tegen mensen... Als mijn moeder, als die naar de grote stad ging... en die vond mensen eng, zeg, als je de tijd moet weten... of hoe laat de bus vertrekt... zoek even iemand, en niet in deze tijd... maar destijds zoek iemand met veel tatoeages...
Ja.
En een leren jack met patches... want die heeft zich niet meer te bewijzen. Die is gewoon aardig.
Ja, precies.
Dan kun je gewoon alles aan vragen.
Jezus, ja, grappig.
Hakken. DJ Drox. Ja. Presenteerde het. DJ Drox? Ken je DJ Drox?
Ja, de naam zegt mij wat.
Dat weet ik zelfs niet eens meer.
Maar je hebt hem zelf aangenomen?
Denk het niet hoor. Nee, maar was dat Drox?
DJ Drox, ja. Nou, je hebt verschillende jongens gehad die het gepresenteerd hebben.
Ging niet
hebben.
Altijd heel lang heel goed. Dat weet ik nog wel.
Maar die beelden, die iconische beelden uit de Peppermill, Club X, die feesten.
Ja, Mysteryland kom je nog steeds tegen online.
Ja. Ja. Ik had ook videobanden van Thunderdome.
Ja, oh, echt?
Gewoon, ja. En dat waren gewoon live registraties van DJ Dark Raver. Noem ze allemaal maar op. En die ging ik 's ochtends kijken. En mijn zusje die werd daar helemaal...
maar dan zag je wel alleen maar mensen die...
Oh, gewoon Hakken.
Ja, dat vond ik er altijd
gewoon
gek
Hakken,
aan.
Muziek en Hakken.
Want wat je net zei, van je had die concerten aangekocht... en je had die Guns N' Roses in Parijs, die pay-per-view...
Ja, maar dan gebeurt er iets op een podium. En bij,
nee, precies. En die
bij DJ's is het is echt lastig tv maken. Alleen de fans van... met name als je echt een niche in duikt... zijn echte fans, die willen het gewoon zien.
Ja, en de kracht was ook... ze gingen natuurlijk met een camera dwars door dat publiek.
Ja, 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 ja.
Dus het is prachtig om
weer een stel
die beleving
langs
te zien. Ja, ja. Ook dat, ja. Ja, ja. Het, maar ook
dat vond ik altijd een beetje tricky. En nu denk ik ook veel, als ik nu kijk naar deze generatie kids... die gebruiken allemaal van alles en nog wat.
Ja.
Waar ik ook van alles van vind, maar waar ik ook niet heel veel aan kan doen. Altijd bij mijn eigen
heb
kinderen.
Heb je het idee dat ze meer gebruiken?
Ah joh, man.
Oh ja?
Op dit moment
ik heb het
meer
idee dat waar het voor ons... In dat dorp waar ik kwam was het blowen eigenlijk nog een soort van stoer.
Ja,
dat is
ja,
echt nog wel lang geleden. En nu is cocaïne gebruik normaal.
Ja, ja,
dat ja,
zit
maar
nog
het
alles,
is,
er zit nog
dat is wel een verschilletje.
Het is bijna het nieuwe alcohol geworden.
Wij begonnen veel eerder.
Het is,
ook, is makkelijker te
het
verkrijgen.
Is ook, we hebben met het Amsterdam Dance Event ook altijd gezegd... dat je toen al die leeftijden omhoog gingen van dranken en dat soort dingen. Ja. Ik zeg, wat je feitelijk doet is... Je weigert dus kinderen in een kroeg en je... duwt ze naar buiten
je
denkt dus dat die kids dan niet gaan denken... we moeten iets anders hebben waar we weet ik veel lol mee kunnen hebben.
Ja, maar dat
dus
is
duw
het.
Je ze en een pil kost twee piek.
En het maakt niet uit, hè. Ik bedoel, als een sigaret is even illegaal voor jou als een pil...
Ja, dan maakt het echt niet uit.
Dan ga je degene nemen waarmee je nog het cool
vindt. Nee, maar als jij die leeftijden omhoog gooit... die gasten lopen allemaal op straat. Wat je zegt, voor 2-3 euro kunnen zij een hele avond feest vieren. Ja.
Ja, maar
dat gaan ze doen.
En nu hebben ze allemaal in Amsterdam een telefoonnummer van een dealer.
Ja, 100.
Ook tuurlijk. Jongens van 15. En dat is in het begin alleen maar wiet.
En wat denk je op die scholen, op die middelbare scholen? Er lopen gewoon gasten die...
bij ons was dat ook al. Daar ook niks aan doen. Dat vind ik zo grappig. Dat het gewoon allemaal mijn prima vinden.
Nee, we doen er wel wat aan, alleen precies verkeerd om. Dus we gaan dingen illegaal maken. Ja. En nog meer straffen. En we gaan allemaal van vinden dat het echt niet kan. Ja, ik ken mezelf als jongere. Inderdaad, voor mij was een joint was genoeg, want dan was ik al super rebels.
Ja.
Als jij metal luisterde bij je christelijke gezin...
Ja, dan was het ook. Ja, dan had je in ieder geval iets, had je een soort van afzet ding. Ja.
Maar dat is lekker, dat je het gewoon met, als je kinderen dat gewoon met metal doen.
Ja, terwijl het grappige nu, ik denk die kids van nu, die hebben helemaal niks om ze tegen af te zetten.
Hoe oud zijn jouw kinderen?
15, 17, 19, 21.
Nou, dan zitten die dus wel in de...
Die zitten wel in de gevarenzone. In de feestelijke periode van hun leven.
En draaien ze wel eens muziek waarvan je denkt, oh mijn god.
Ja, metal.
Nee, dat is het grappige. Ik heb ook, het klinkt altijd zo lullig, maar ik was ook altijd blij dat mijn dochters in ieder geval geen metals werden, want dat waren nooit de leukste vrouwen op het grasveld. Ja. Maar dus ik heb wel, maar ze zijn natuurlijk wel opgegroeid in een auto waar best vaak metal gedraaid werd. Dus ze zijn veel meer dan andere kids, denk ik, gewend aan die herrie. Maar dat wil niet zeggen dat ze dat non-stop draaien. Die oudste zijn wel, is wel een Slipknot geweest en zo, dat vindt hij wel tof.
Oh, ja.
En die jongste ook, die jongste gast ook, die vindt... daar hoorde ik wel eens uit een kamer gewoon AC/DC voorbij komen. Dat ik echt een soort van als een trots mannetje.
Ja, er is iets goed gegaan.
Ja. In de opvoeding.
Nee, ze kunnen wat aan. En,
mooi.
En wat je heel goed ziet bij deze generatie is dat waar wij vroeger nog een soort van... Of wij, maar waar heel Nederland, zeg maar, een soort van die Nederlandstalige muziek met een nek aankeek. Nou, dat is echt over. Dat is normale muziek geworden, eindelijk.
Zeker. Ja, dat is compleet...
En hoe raar dat ik mogen klinken uit de bek van een metal. Ik vind het ook niet meer dan normaal. Mm. Het is de grootste muziekstroming in Nederland. En vervolgens gaan er wat mensen bij Radio 3, 1 of 2 of wat dan ook...
Bepalen
dat niet goed genoeg
of
is.
Of bepalen op TMF dat Jan Smit alleen...
Maar dan als commerciële zender mag je dat, hè?
Ja. Maar waren ze mooi, hè, die jaren 90?
Heerlijk.
Ja.
Nee, maar het is natuurlijk jarenlang alleen de Tros geweest. Wat zich hard gemaakt heeft voor Nederlandse muziek. En dan heb ik het niet eens over Akdaan de Munnik van Dikhout. Maar voor de volks. Django Wagners.
Ja. Nee, zeker.
En had je nog muziekfeest op het plein? Dat is er nu dan ook nog af en toe wel. Maar vervolgens wordt alles natuurlijk gewoon de hoek in getrapt. Hè? Richting 5 of richting online en dat soort dingen.
Ja, maar er zat altijd een soort van stigma op. Hè?
Jawel, maar de muziek...
asociale...
Dat is er nu wel af.
Dat is er af.
Dat alleen... is af, maar je hebt wel natuurlijk de muziek van nu. Als ik dan inderdaad zo'n Maan of hoe heet die, Goldband.
Mm-hmm.
Ja, dat
is een heel ander. Dus ja, weer heel... Doe maar eens terug. Dat is het meer. Dat het goede doel, anders. Weet je wel.
Is het, maar ik heb het echt over Hazes, Smartlappen en dat soort dingen. Ja, volksmuziek. Er worden gewoon gedaan thuis.
Ja, maar als, je, ja, maar als jij...
Ik vind het echt leuk. Ja, maar ik vind het ook leuk. En ik heb ook een van mijn favoriete tenten waar ik... Toen we bij KinkerFM het programma deden en KinkerFM nog in Amsterdam zat, gingen we van tevoren altijd eten bij Pieter Leeuw Steakhouse. Die hebben op een gegeven moment was een rel, want het bleek dat het paardenvlees
was. Ja.
Maar daar kom ik al 100 jaar echt. En dat was gewoon leuk. Dronk je een paar jeneefjes, een paar biertjes en je at een biefstukje. En daarna ging je een soort van half aangeschoten je programmaatje doen. En daar stond altijd Manke Nelis, Zangeres zonder naam en al dat soort muziek op. Dus het blijft ook gewoon soms leuk om zo'n playlistje aan te zetten.
Ja, maar ga maar eens naar een feestje. Wanneer breekt het feest echt los? Als er een zangetje komt.
Als
de engelbewaarder.
Dat zijn wel hele specifieke feestjes.
Jouw feestjes.
Ik ben nog nooit op zo'n feestje geweest.
Nee, ik word volgend jaar 40. Dus
komt de engelbewaarder gewoon langs.
Maak je borst maar nat.
Ik zou het leuk vinden hoor, maar het is wel een belevenis. Want ik ben letterlijk in mijn hele omgeving... Niemand houdt zo'n feestje.
Nee?
Dat vind ik leuk,
Ja, ja.
Het is echt leuk, hoor. Ik kom natuurlijk wel eens op een feestje.
Ja.
Maar zo'n engelbewaarder heb ik... Dat is echt zo'n nummer. En dat was... Hoe heet het? Frans Bouw en Marianne Weber hadden dat ook in de jaren 90.
Ja.
En de regenboog was aan het einde van schooljournalistiek. Dan gingen wij naar zo'n hele, hele, hele oude kroeg. Altijd op woensdag had je bier voor een gulden.
Lekker.
Ja, dan had je en dan of van die rode van die kleedjes. Die zet je dan gewoon vol met bier en dan ging je drinken met z'n allen. Die hadden ook dat soort muziek en met name dat nummer de hele tijd aanstaan.
Regenboog, ja.
Ja. Maar die, kijk, soms heb je zo'n nummer wat dan overal voorbij komt. Dus of je nou naar de vierdaagse feesten gaat in Nijmegen.
Ja, natuurlijk, ja.
Je ontkomt niet aan het nummer. Nog steeds niet. Nee. Ik vind het ook lekker, maar ja.
Maar dat is het mooie van de impact van zo'n Nederlands nummer. Weet je, Die gaat alle voetbalstadions, feesten.
Ik heb bij NEC in
huiskamers.
Ook Nijmegen was gezien. Dat is ook. Ja, zo'n stadion gaat wel mee.
Volendam ook.
Ja.
Ja.
Het stadion. Ja.
We zijn milder geworden ook, hè?
Ik wel. Ik heb nog steeds over alles en iedereen op tv, op straat en oordeel klaar. Maar ik ben ondertussen ook wel. Ik hou mijn bek ook wel wat makkelijker. Daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Er is thuis één iemand die denkt. Het is goed met je helming, met je bek dicht houden. Dat doe je waarschijnlijk dan waar ik niet bij ben. Maar maar natuurlijk zijn we milder.
Je bent in ieder geval hier heel lang aan het woord geweest.
Ja, dat vind ik ook.
En daar wil ik je heel erg voor bedanken.
Geen enkele dank. Ik vind het wel leuk om terug te denken aan vroeger. Ja, hè? Soms.
Fijn, man.
Ja, ik heb genoten. Mooie verhalen.
Mooi.
Dus mijn dank ook.
Zeker. Dankjewel.
Is het tijd voor Legacy of Music.
Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music.
Check legacyofmusic.com en hun socials.
Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they...
California Love.
Ja, maat. Tupac.
Tupac. Zeker. Weet je trouwens dat ik dacht altijd dat dit een Dr. Dre nummer was featuring Tupac.
Ja.
Of van hun samen. Maar hij is uitgebracht door Tupac.
Ja, het staat op het album All Eyes On Me. Met de andere hits zoals How Do You Want It, I Ain't Mad At Ya.
Zeker. Maar eerst gaan we even vertellen hoe fucking vet dit nummer is.
Maat,
ja, toch?
Ja, maar dit luisterde ik, man. Ik had posters op de muur, ik had shirtjes, ik had de albums. Tupac is voor mij wat voor jou Kurt Cobain is, man.
Dan is het veel voor jou, man.
Dit is heel veel.
Ja.
En ik wist al dat mijn ouders, die vonden het ook tof.
Oh, echt?
Ja. Ja, dat was wel... Dat...
Die waren juist van de gitaar, maar die vonden het prima dat jij even
ja.
Tupac...
Ja, die voelden dit ook gewoon, weet je.
Ik snap het wel, man. Hij is echt een goede rapper... Maar het is ook goed te beluisteren muziek.
Ja.
Zo, toch? Ik bedoel, en ja. Dan maakt hij niet eens poppy.
Het is een poëet,
ja, dit nummer toevallig is,
het is een poëet.
Super catchy.
Ja, het is een poëet. Het is wel leuk. We hadden het net over het album All Eyes On Me, waar die op staat. Op dat album staat ook I Ain't Mad At Ya.
Ja.
En dat is best wel een commerciële hit geworden. Maar ik vond hem destijds en nog steeds super vet. En we hadden hier in Vreeswijk... Konden wij Radio Vianen ontvangen.
Ja.
En dan hadden we op vrijdagavond kon je verzoekjes indienen.
Ja, ja, ja.
Dus ik ging elke vrijdag ging ik IMR dat je van Tupac aanvragen. Man, ja.
Werd die ook gedraaid?
Ja, tuurlijk,
in
zeker. Ja,
ja.
Ja, ja, op mijn kamertje, man. Op zo'n stereotorentje.
Hey, jij zei net How Do You Want It?
Ja.
Noemde je ook even. Dit nummer is dus uitgebracht als een single met een dubbele aankant.
Ja.
Dus dat is eigenlijk twee singles in één met How Do You Want It?
Ja, maar wat twee knallers, man. How do you want it? How do you want it is ook een hit geworden.
Ja, nee, ja, samen dus. Een enorme hit.
Bizar. Ja, ik weet nog, als ik aan How Do You Want It denk... Ear and I ging je zitten met de koptelefoon op. En ja, toen het verzamelalbum had je Real Hot.
Zeker,
dat is waar die R&B hitjes op stonden. Hits op stonden en de hip-hop hits. En dat doet mij denken aan die... Meteen terug naar dat krukkie, man.
Ja, ja, ja. Ik vind California Love, wel opvallend dat... ik bedoel, het is natuurlijk super West Coast. Mm. Allemaal. Tupac geboren.
Ja.
Aan de East Coast.
East Coast, Harlem.
Precies. En volgens mij ergens rond zijn 18e of zo verhuisd naar, naar de andere kant.
Ja.
Maar dat je dan je grootste hit is meteen een California Love. Echt een, ja, een lofuiting aan...
ja, dat was een steekje.
Steekje, hè?
En het leuke is dat het interessante is dat Tupac die zat in de gevangenis destijds. En ja. Shoots Night.
Ja, ja. Shoots? Van Defro Records.
Ja, hoe zeg je het? Shoots, naar S-U-G, Shoots Night. Die was de platenbaas van Death Row Records. Die had de borg betaald van Tupac.
Oh, all right.
Maar Death Row Records, The Chronic, Doggy Style.
Dr. Dre en Snoop Dogg. Ja.
En Tupac, die moest dan wel in ruil getekend worden door Death Row. En All Eyes on Me was het eerste album wat ze uitbrachten. Ja. En California Love was de eerste single, man.
Ja,
ja.
Vertel, je kijkt me aan, je hebt ineens een nieuwtje.
Joe Cocker.
Wat is met Joe Cocker?
Woman to Woman. Zet ze op.
Even opzoeken?
Ja, man.
Joe Cocker, Woman to Woman.
Ja. Yeah.
Ik snap waarom je deze wilde laten horen.
Ja, wat?
Ja.
California.
Oh, dezelfde beat.
Ja, man. Hard die blazen.
Gaat hij rappen, Joe?
Kom maar door, Joe. Kom maar door, Joe.
Laat maar horen wat jij ermee deed.
1,
2, 3, 4. Weinig tegen Joe Cocker, maar het koortje redt hem wel.
Ja.
Toch?
Ja. Inderdaad, ik had het ook kunnen doen. Woman to woman!
Lekker.
Ja, toch?
Ja. Daar is de mosterd gehaald, zeg maar.
Ah, weet je wat mijn all-time favorite Tupac nummer is?
No?
Dear Mama.
Echt?
Dear Mama. Ja. Een ode aan zijn moeder.
Ja, nee, zeker. Ja, het is een...
Ja,
wat is het? Dit is.
Volgens mij hopen de mensen dat we hem ook nog eventjes laten horen, een stukje.
Ja?
Ja, denk het wel, man.
Het is een classic, toch?
Ja. We all appreciate it.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face.
Ain't a woman alive that could take my mama's place.
Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the
big boys breaking all the rules.
Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused.
It was hell,
hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary?
Yeah,
hey, I see the penitentiary one day. Rolling from the police.
Ja, classic.
Ja, man.
Classic.
Voor alle moeders.
Voor alle moeders. En ja, het blijft,
we love you.
Het blijft toch altijd ook bij Tupac en... ja, het is zo pijnlijk dat het zo vroeg opgehouden is allemaal. Ja. En zo... het lijkt op zo'n onzinnige manier.
Ja, maar als je kijkt wat er allemaal... een Notorious B.I.G.,
ja,
een Kurt Cobain, een Amy Winehouse, een Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Tupac. We kijken wat een talent allemaal zo vroeg gestorven is.
Nou, wat ik daar bizar aan vind... buiten dat ze zo vroeg gestorven zijn, is verschrikkelijk. Maar... dat ze dus allemaal die muziek hebben gemaakt op een mega lage leeftijd, toch?
Ja.
Dat ze echt classics hebben gemaakt.
Maar
jong.
Doordrenkt van levenswijsheid.
Ja, precies. Dus voordat wij nog een beetje überhaupt normaal konden nadenken, zeg maar.
Ja.
Ja, nee, bizar. Echt een... Ja, de Tupac. Ja, hij is... helaas, en dat geldt ook voor alle andere namen die je noemt natuurlijk, ook dankzij, mede vanwege hun dood, echt een ultieme held geworden.
Mythe.
Mythische proporties. Mythisch. Ja. En Tupac, ja, wat moet je ervan zeggen? Tupac.
Nou ja, ik zou zeggen, ik luister het zo vaak nog. Al die albums die voorbij komen. Ik voed mijn kinderen ermee op.
Ja, ja, ja.
Die luisteren Tupac, Eminem, Snoop Dogg. Ja, die tijd, man. Dr. Dre, The Chronic, ja.
Ja, heerlijk. Nee, dit,
bedankt.
Zeker waarderen. Hey, wat vindt Frank ervan?
Ja, niet per se. Heel,
niet helemaal zijn ding, hè?
Niet helemaal zijn ding, nee. Nee, denk het niet. Nee.
Kan gebeuren.
Ja. Ja.
Midden jaren 90, de beeldbuis aan voor MTV, maar ander logo in de bovenhoek. Wat was dit potverdrie? De Music Factory, iets nieuws, had het kanaal overgenomen. Toen toch wel even in de war, want hoe was dit zo gekomen? Maar al gauw ging dit wel wennen. Muziek, tv in eigen taal. Met oude DJ's, nieuwe VJ's, gauw gewend aan allemaal. Zoveel uren kwamen zij voorbij, actief of als behang. Soms een verloren uurtje en soms hele dagen lang. Echt vervelen had je niet. Want weet je, TMF bestond. En bij ons was TMF weer even terug. Dat maakt de cirkel rond. Want jaren 90 is TMF. Geen mening, maar een feit. Lekker man, weer even echt terug naar die goede oude tijd.
Ja, daar ben ik weer. Heb je genoten van de podcast? Abonneer even en laat een beoordeling achter. Kleine moeite, groot gebaar. Bedankt. Geniet van je dag.